Daniël hoofdstuk 4 gaan we behandelen vanavond. En dat is het laatste hoofdstuk waarin dat koning Nebukadnezar eigenlijk aan bod komt. Het afsluitende hoofdstuk van Daniël, zijn vrienden in het bestuur van koning Nebukadnezar. En het is een heel bijzonder hoofdstuk, omdat dat hoofdstuk eigenlijk een persoonlijk getuigenis is van koning Nebukadnezar. Een getuigenis dat hij wil kenbaar maken. En hij wil het kenbaar maken aan wie allemaal?
Volken, talen en naties.
Volken, talen en naties. In Daniël hoofdstuk 3 waren die volken, talen en naties ook al deel van de gebeurtenis. Daar werden de volken, naties en talen opgeroepen om te buigen voor het beeld dat de koning had opgericht. En diezelfde koning dat beeld had opgericht, aan wie dat hij al die volken, naties en talen op de oproep geeft om voor dat beeld te buigen, is diezelfde koning die hier nu een bijzonder getuigenis geeft ten aanzien van al die volken, naties en talen. Een getuigenis dat eigenlijk in schril contrast staat met wat we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. We hebben geëindigd met de gedachte van, niet tegenstaande dat koning Nebukadnezar getuige was van de wonderlijke verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego, dat hij zag hoe God hen verloste uit zijn macht, was hij daar eigenlijk niet onder de indruk van. En toen hebben we gezegd van, wondertekenen, mirakels kunnen het hart van een mens niet veranderen. Herinner je zich nog? Maar nu gebeurt er opnieuw iets dat genoemd wordt door de koning. Wonderen en tekenen. Dus allerhoogste. En hier zit er een heel belangrijke sleutel. Want sommige vertalingen hebben de indeling anders dan zoals je ze hebt in de NBG-vertaling en ik denk ook in de herziene Statenvertaling. Namelijk, Christophe heeft een NBV en bij hem behoren die versen waarin de koning zich richt aan alle volken, naties en talen en God looft en prijst tot en met vers 3, die horen nog bij het vorige hoofdstuk, bij hoofdstuk 3. Dus die lofprijs sluit eigenlijk het gedeelte af van de bevrijding van Sadrach, Mesach en Abednego. Terwijl in onze indeling juist de brief daarmee opent. Het hoofdstuk daarmee opent. En misschien vraagt u zich af, wat is de reden daarvan? Wel, heel eenvoudig, u weet natuurlijk dat de indeling in hoofdstukken niet oorspronkelijk bij de Bijbel behoort, maar achteraf is gebeurd, voornamelijk met de inbreng van de boekdrukkunst. En er zijn sommige vertalingen die dus een onderscheid hierin maken en die van mening zijn dat het hoofdstuk 4 beginnen met een lofprijs eigenlijk niet gepast is. Aan het eind van een hoofdstuk hoort zo'n lofprijs, maar niet aan het begin. En toch hoort die lofprijs, zo geloof ik en ben ik van overtuigd, bij hoofdstuk 4 en niet bij hoofdstuk 3. Want wat zegt de koning in hoofdstuk 4 en onze vertaling dan in vers 3? Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen? Excuseer, vers 2 moet ik hebben. Het heeft mij behaagd, dat daar had het mee om. De tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Dus met andere woorden, de grote tekenen en wonderen in de verlossing van Sadrach, Mesach en Abednego zijn er niet het onderwerp. Het is wat de Heere aan de koning zelf heeft gedaan. Zie je dat? En wat heeft de koning, of wat heeft de Heere God aan de koning zelf gedaan? Dat zal nu verhaald worden in hoofdstuk 4. Ja? Zie je mee? Dus nogmaals, die lofprijs kan niet bij hoofdstuk 3 behoren, vermits het gaat om de tekenen en wonderen die aan de koning zelf zijn gedaan. In hoofdstuk 3 is die machtige verlossing niet aan de koning gedaan, maar is die machtige verlossing voor Sadrach, Mesach en Abednego. Wat hè?
Die machten en die wonderen en die tekenen aan mij gedaan.
Het volgt. Het nu volgt. En hoofdstuk 4.
Het is toen eigenlijk een omgekeerde...
Nee. Het is niet omgekeerd, Germijntje.
Achteraf vertaalde eigenlijk. Je start met...
Ja, het is een getuigenis, hè, Germijn? Ja. Hij begint met de Heere alle eer te geven. En het hoofdstuk eindigt met de Heere alle eer te geven. Moet maar eens zien aan het eind van het hoofdstuk. Dus het hoofdstuk begint met de lofprijs. En het eindigt met de lofprijs. Dus wanneer dat zo'n gedeelte heel nadrukkelijk omlijnd wordt, of omcirkeld wordt, door éénzelfde gedachte, in dat geval hier een lofprijs, een eerbetoon aan God, en het eindigt met een eerbetoon aan God, dan moet er bij ons al een belletje rinkelen. Inderdaad, wat we hebben in hoofdstuk 4 is wat we noemen een insluiting. Dat komen we dikwijls in de Bijbel tegen. Ik ga aan iedereen, kan ik geen bladje geven, maar bekijk het. Misschien, die zit natuurlijk alleen, hè. Ik mag een bladje weer voor u alleen hebben. En zo komen voor de koppeltjes. Voilà. Dus zo'n insluiting heeft altijd een spiegelbeeldstructuur. Vandaar, als je kijkt naar links, heb ik die lettertjes daarbij gezet, A, B, C, D, en dan keren we terug, C-accent, B-accent, A-accent. Eigenlijk is dat een soort spiegelbeeldstructuur die daarin ligt. Dus het gedeelte begint en eindigt met hetzelfde onderwerp. Dus als je kijkt onder A, hebben we de inleiding. En die heb ik omschreven als de koning offert lof in de opening van het hoofdstuk voor Gods eeuwige koningschap en heerschappij. En A-accent aan het eind van het hoofdstuk, dus de conclusie. De koning offert lof aan het eind voor de God des hemels. En dan gaan we zien wat er verder staat. Onder B hebben we de situatie van de koning die beschreven wordt in 4 tot en met vers 7. De koning kent voorspoed in zijn paleis, en dat vinden we nadrukkelijk. Hij heeft een droom, en vervolgens zoekt hij bij zijn raadgevers uitleg. Dat is wat we in vers 4 tot en met vers 7 vinden. Dan vinden we, ik ga gewoon aflopen, dan zien we het spiegelbeeld in de volgende onderverdeling. Dan hebben we onder C, Daniel verklaart de droom, wat die raadgevers niet kunnen, dat doet Daniel wel. Hij verklaart die droom onder C, en wordt er hem aangezegd dat er 7 tijden van geestelijke waanzinnigheid zullen komen voor de koning. Daar ga ik straks wel op ingaan wat daarmee bedoeld wordt. En vervolgens verbindt Daniel daaraan een oproep tot inkeer. Hij spoort de koning aan om tot inkeer te komen. Vinden we Vanaf vers 8 tot en met vers 27. Dan hebben we D. En dat is het midden van het hoofdstuk. En dat is eigenlijk het hoogtepunt. En dat hoogtepunt is dat Gods boodschap waarachtig is. En dat de koning inderdaad waanzinnig wordt. Wanneer hij zichzelf verheerlijkt, daar op zijn dakterras. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dan gebeurt wat in de droom is aangezegd. Dus dat is de climax van het ganse gebeuren. Wat is het volgende stukje dan? De koning komt gelukkiglijk tot inkeer. Daniel had de droom verklaard en aan het einde had hij een oproep tot inkeer gedaan bij de koning. Wel, we vinden in C-accent dat de koning tot inkeer komt na die periode van 7 tijden van geestelijke waanzinnigheid. Komt hij terug bij zijn verstand. Dat is wat we in vers 34 en 35 vinden. En dan zien we dat de koning, wanneer dat hij terug bij zijn verstand is, B-accent, terugkeert naar zijn paleis en nog in grotere voorspoed leeft dan voorheen het geval was. Nadat hij opgezocht is geworden door zijn raadgevers. Zie je het contrast met B? Daar vinden we de koning bij de aanvang. In voorspoed in zijn paleis. Hij heeft een droom en hij zoekt bij zijn raadgevers uitleg. Hier vinden we dat de koning terugkeert naar zijn paleis. In grotere voorspoed. En dat hij te herstelder komt omdat hij opgezocht wordt door zijn raadgevers. Ja? En dan eindigen we, accent, met de conclusie. De koning die lof offert voor de God des hemels. Dus zie hoe belangrijk dat het is om een beetje die structuur te ontdekken in zo'n gedeelte. Want als je de structuur ziet, zo'n insluiting ziet, dan weet je meteen waar het over gaat. En wat uiteindelijk het hoofdpunt is van het ganse onderwijs dat dit stukje aan ons wil bekend maken. Ja? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus let er ook op, als je je Bijbel leest, die techniek van insluitingen komt zeer veel voor. Zeer veel. Dus de aansluiting met het vorige hoofdstuk is wat ik daarnet net al aangaf, dat die brief gericht is aan al die naties, volken en talen die op de gehele aarde wonen. Die koning die hen blindelings opriep tot gehoorzaamheid om het beeld te aanbidden, is diezelfde koning die nu ten aanzien van hen eigenlijk een openlijk getuigenis zal geven. En wat een drastische ommekeer vinden wij hier eigenlijk. Wat is er in het leven van die koning gebeurd dat hij een heel ander mens is geworden, om het zo te zeggen, zonder dat hij te bedoelen dat hij wederom geboren is of wat dan ook. Maar het is een andere koning in hoofdstuk 4 die we ontdekken dan de koning van hoofdstuk 3. Wat is er met hem gebeurd? Wel, we vinden heel nadrukkelijk dat, alhoewel hij getuige was in hoofdstuk 3 van de macht van God en van het ingrijpen van God, dat hij nu hier in hoofdstuk 4 getuigt dat hij die God, die, waarvan dat hij ooggetuige is geweest van de verlossing en de bevrijding, dat hij nu zelf persoonlijk die God in zijn leven ervaren heeft. God heeft in zijn leven gewerkt. En dat is waar dat hij nu getuigenis van heeft. En dat wil hij dat het ganse rijk, dat onder zijn bestuur staat, dat iedereen dat weet. Wat er hem overkomen is. En alles begint, zo vinden we in vers 4, dat de koning rustig in zijn huis is en in goede welstand in zijn paleis. Daar begint het mee. Met andere woorden, op dat moment is de koning eigenlijk in een situatie dat hij bijzondere voorspoed geniet, dat hij blijkbaar rust heeft van alle mogelijke perikelen met vijanden rondom, dat er rust is in het rijk. Met andere woorden, hij is in een toestand dat hij eigenlijk, zeg maar, voldaan, gelukkig is. En ik denk dat daar een eerste belangrijke les in ligt voor ons. In die zin dat we kunnen zien in het leven van Nebukadnezar dat wanneer God die persoon indringend wil veranderen, zorgen dat hij een koerswijziging maakt in zijn leven, dat dat niet zomaar gebeurt in een toestand van rust, in een toestand dat hij tevreden is, maar goede dingen verlopen in zijn leven en in zijn rijk. Want het eerste wat de Heere God doet, is hem opnieuw verontrusten. En het is die verontrusting die de aanzet geeft tot die drastische verandering. En ik denk dat dat belangrijk is ook voor ons. De koning is zich voor zichzelf van geen kwaad bewust. Er is niets die hem zou aanzetten in gans die situatie dat hij verkeert, om ook maar introspectie te doen, in zijn hart te gaan kijken en te gaan nadenken over zichzelf, ben ik eigenlijk wel goed bezig. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor ons. Verandering in ons leven, geestelijke groei, koerswijzigingen in ons leven die we maken, die komen er niet in omstandigheden dat alles peace en vrede is in ons leven. Want dan is er ook niemand van ons geneigd om in zichzelf een keer te gaan kijken hoe dat het met ons gesteld is. Om ook maar te overwegen om iets te veranderen in ons leven. Maar dan gebeuren er dingen, net zoals in het leven van Nebukadnezar, die ons verontrusten. En dat is vaak de aanzet, het begin van God, om te gaan werken in ons en ons indringend te veranderen. Wat leidt tot een koerswijziging in ons leven, of tot geestelijke groei, noem maar op. Bij koning Nebukadnezar was het een droom die hem verontrustte. Maar bij ons kan dat iets helemaal anders zijn. Plotseling je werk verliezen. Belangrijke relaties die wegvallen. Een ernstige ziekte misschien in je leven. En nochtans, niettegenstaande, dat blijkbaar dat de aanzet is om dingen in ons leven te veranderen, om verder te komen in onze geestelijke ontwikkeling, zijn dan niet de dingen die wij in ons leven met applaus onthalen. Integendeel. Iedereen van ons wil dat alles peace en vrede juist is. En dat dat niet verandert. En dan gaan we meestal bidden dat God het zo snel mogelijk terugbrengt naar een toestand van peace en vrede. Terwijl dat God ons wil leren doorgaans dit gebeuren, dat die zaken die ons verontrusten, die gebeuren in ons leven, juist het middel zijn, de aanzet zijn, waarin dat God te kennen heeft dat hij wil werken in ons. Dat hij ons verder wil brengen, dat hij ons wil doen groeien. Dat hij ons misschien een koerswijziging wil doen maken in ons leven. Om het nu wel een keer met bepaalde dingen ernstig te gaan nemen. Maar als je plotseling het bericht hoort dat je ernstig ziek bent, dat is het moment waarop je op jezelf teruggeworpen wordt en begint na te denken. En dat je voor jezelf een keer het besluit neemt van wanneer dat die routine in je leven gestopt wordt, om het een keer ernstig te gaan nemen met bepaalde dingen die je tot op dat moment eigenlijk maar een beetje hebt laten aanmodderen, of pas op een tweede, derde, vierde of vijfde plaats in je leven hebt gezet. En dus hebben we eigenlijk alle reden om niet die momenten met dat, om dat over ontrust te worden, maar hebben we alle reden om eigenlijk hoop te hebben en verwachtingsvol uit te zien wat God zal doen in ons leven. Ik denk dat dat een heel andere ingesteldheid is die we met z'n allen moeten leren. Want anders geeft zo'n hoofdstuk, als we het heel dicht aan ons toe halen, geen enkele zin. Dan kunnen we het van op afstand mooi bewonderen en zien hoe dan Nebukadnezar door de Heere compleet veranderd wordt. Maar dan blijft het allemaal heel ver van ons. Maar dat is in eerste instantie, denk ik, als we het heel dicht naar ons toe halen, wat hier in dat stukje zo heel dichtbij komt. Dat was mijn eerste overdenking. Ik weet niet of dat een beetje duidelijk is. De Heere verontrust de koning door opnieuw een droom te geven. Hij ziet droombeelden en gezichten die hem verontrusten. En het eerste wat hij doet, en we krijgen bijna een herhaling van hoofdstuk 2, is opnieuw alle mensen bijeenroepen die mogelijk hem de droom zouden kunnen bekendmaken. Al zijn raadgevers, de Galdeën, de bezweerders, de waarzeggers. En het grote verschil is dat hij deze maal nu wel degelijk hun de droom vertelt. Wat ze de vorige maal vroegen, van o koning, vertel ons uw droom, dat doet de koning nu spontaan. Hij vertelt hen de droom. Maar wat is de uitkomst? Ze weten het niet. Met al hun expertise en al hun vakkennis, met hun kasten vol dikke boeken, met bepaalde methodes en bepaalde richtlijnen om zo'n droom uit te leggen, zijn ze toch niet in staat om de koning enig antwoord te geven. En dan komt Daniël op de proppen. Er wordt ons niet gezegd waarom Daniël in eerste instantie dan niet aanwezig is. Er wordt ons ook niet gezegd waarom de koning niet meteen Daniël is gaan opzoeken. Dan moeten we ons allemaal geen vragen bij stellen. Wat we hier vinden opnieuw is dat de spanning opgedreven wordt. En Daniël komt op de proppen. En Daniël, zo zegt de koning van hem, Daniël naar de naam van mijn God, Belshazzar, genoemd. Let wel op, de koning vertelt dit nadat het allemaal is gebeurd. Ja? En je ziet dat de koning anders kijkt naar Daniël dan voorheen. Voorheen sprak hij hem aan met de naam van zijn God, Belshazzar. En nu spreekt hij hem aan met de naam van Daniëls God. Daniël. Zie je het verschil? Er is dat zo snel over, hè? Dus de koning vertelt gewoon wat hem overkomen is. En dan zegt hij Belshazzar, hij hoofd der geleerden, ja, want dat hadden we de vorige maal gezien, dat hij aangesteld was als de overste van alle raadgevers van de koning, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont, en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt. Vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. De koning ziet dat Daniël tot een andere klasse behoort dan al zijn andere raadgevers. Want alhoewel dat hij natuurlijk hier niet zegt van Daniël en wie de heilige geest van God woont, maar Daniël ziet als de persoon en wie dat de geest der heilige goden woont, met andere woorden, hij ziet dat Daniël een medium is, hij beschouwt Daniël als een medium van de goden. Daniël is een tussenpersoon die aan wie de goden zaken openbaren. Zo ziet hij hem. Je ziet hem gewoon als een medium. Maar ondanks zijn onvolkomen zicht op wie dat Tania is, erkent hij toch dat er een groot onderscheid is tussen Daniël en al zijn andere raadgevers. En dat groot onderscheid is dit, dat al die andere raadgevers meenden vanuit hun kennis, vanuit hun expertise en bekwaamheid die dromen te kunnen uitleggen, terwijl dat hij bij Daniël erkent dat de bekwaamheid die hij heeft om dromen uit te leggen niet in hem zelf ligt, maar dat het hem gegeven wordt. Dus dat onderscheid ziet de koning wel degelijk. Hij erkent dat bij Daniël de bekwaamheid niet in hemzelf is. En hij vertrouwt ook dat Daniël hem zal kunnen die verborgenheid bekend maken. Vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. En dan vinden we vanaf vers 10 dat uiteindelijk die zeer verontrustende droom uit, of verklaard wordt, of niet verklaard wordt, maar verteld wordt door Nebukadnezar. En wat er opvalt, is dat die droom eigenlijk in twee stukken valt. Het eerste stuk vind je heel nadrukkelijk vanaf vers 10. En het reikt tot vers 12. Inderdaad. Dat is het eerste stuk van de droom. Vanaf vers 13 vinden we het tweede stuk van de droom. Het eerste stuk van de droom klinkt optimistisch en positief. Mooi beeld. Terwijl het tweede gedeelte van die droom wellicht het gedeelte is dat de koning zeer verontrust. Want dat is geen zo'n positief gedeelte, maar eerder een zeer dramatisch gedeelte. Nu laten we eens heel kort, of uitgebreid zoals je het zelf wil, die droom overlopen. En laten we eens letten op de details. Wat de gezichten betreft die mij, vers 10, op mijn legersteden voor ogen kwamen, ik zag, er stond een boom midden op de aarde. Rinkelt er al een belletje?
Van
heden op de levensboom stond? Maar is niet, kom maar op. Dat is goed hoor. Dat is heel goed. Dat is de reden waarom ik Daniël eerst wilde doen voor het boek Openbaring. Omdat hij zulke dingen zou leren zien. Inderdaad. Het doet u onmiddellijk terugdenken aan de Hof van Eden. Waar in het midden van de hof ook een boom stond. De boom des levens, inderdaad. Een boom van grote hoogte. Die boom was groot en sterk en zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En wat doet hij dat? Inderdaad. Toren van Babel. De bedoeling was ook om hem te doen reiken tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Het is een visioen, hè? Dus dat betekent dat die boom zo immens groot is, dat hij overal kan gezien worden. Nu, waarom kan hij ook overal gezien worden? Wel, dat zal blijken uit wat volgt, vers 12. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en zijn takken nestelden het gevolgte des hemels en al wat leeft werd door hem gevoed. Zie je het voorbeeld dat er aan het gebeuren is? Die boom reikt niet alleen tot aan de hemel, maar die boom strekt zich ook uit verder en verder, en verder, en verder. Zodat alles en iedereen voedsel vindt aan die boom. En zodat alles en iedereen schuilplaats vindt onder die boom. Dat is een bijzonder beeld, hè? En dat is inderdaad een parodie op de Hof van Eden. Want denk eens 2 minuten na. Wat was de opdracht die God gegeven had aan Adam en Eva? Wat moesten zij doen?
Heersen over de hof. En te willen niet van alles. Trouwens.
Was dat de opdracht dat ze hadden te heersen over de hof en te genieten van alles? Het bewaren van de hof. Wat was de opdracht die al in hoofdstuk 1 gezegd wordt? Wat moeten...
Van die bomen niet.
Genesis hoofdstuk 1. Wat is de opdracht die Adam en Eva krijgen?
Wees vruchtbaar.
Ja.
En wat nog?
Word talrijk, vervul de aarde en onbewerkbaar. En heers over de resten van de zee, over de wolken en de lucht.
Hoor je dat? Onderwerp haar. Dus het was de bedoeling dat de Hof van Eden, dat alles wat daar buiten was, ook aan hen onderworpen werd. Dus eigenlijk was de bedoeling dat de Hof van Eden eigenlijk stelselmatig zou uitbreiden en de ganse aarde
vervullen. Buiten het hof was het dan nog niet overheersen.
Nee.
Heerschappij voeren over de westen van de zee.
Nee.
De zee was afgebakend en buitenwater was het nog niet overheersen.
Nee. Daarbuiten was ja, de rest van de wereld, dat was niet slecht of wat dan ook, dat niet. Maar zij hadden de opdracht om de hof te bewaren en alles te onderwerpen. Dus er moest uitgebreid worden.
In die hof mogen we. Die boom was wel letterlijk toch in de hof. Of is dat nu hier in de droom, staat die boom van de Nebukadnezar straks?
Ja.
Dus het is wel een verschil met de hof, dat die boom in de hof wel de fysiek aanwezig was.
Ja, maar in het visioen is die boom ook fysiek aanwezig.
Maar die staat wel symbool van de Nebukadnezar. Maar ik weet dat de levensboom die staat voor. De Heer Jezus, wie daarvan zal eten, die zal het eeuwig leven vergeven. Er stonden 2 engelen voor die dat moesten bewaken, dat zijn Christus. Dat ze dan niet ook daarvan zouden nemen, als ze verbannen worden uit het hof. En de boom...
Is dat de bedoeling, dat ze niet zouden eten van de boom, enkel? Of is de bedoeling dat ze niet meer in Gods tegenwoordigheid komen?
Ja, precies. Het is gewoon voor het onderscheid dat... Ja, zo, gewoon, dat was in mijn denken, kom je dat heel veel tegen dat je niemand het evangelie uitlegt. En je begint bij plaatje 1 zoals we geleerd hebben, hoe dat er weer op naar Gods geschapen is met de heerlijkheid die daarin was voor Adam en Eva.
Mm-hmm.
En dat dan de zondeval erop volgt. Dat dat mm-hmm. voor die zo was en dat die zo was. Dat dan vaak, de mens van vandaag, alles letterlijk wilt analyseren. En dat probleem is toch iets te zeggen van dat er ook heel veel poëtische taal in zit.
Dat is ook zo.
Dat is ook al zo. Maar is dat die boom letterlijk of niet? Dat is wat ik zo probeer.
Maar is dat de essentie? Of dat die boom nu letterlijk is of niet letterlijk? Is dat nu het belangrijkste van heel het verhaal? Of staat die boom voor iets? Staat die boom des levens voor iets? En staat die boom van kennis van goed en kwaad voor iets? Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. En daar moeten we naar kijken. Want die levensboom staat symbool voor het feit dat de mens niet het leven in zichzelf heeft, maar leeft bij de genade en gratie Gods. Ja? En nu moet je zien wat er hier gebeurt. Want inderdaad, die boom wijst vooruit naar de Heer Jezus. 100% akkoord. Maar er is hier iemand die zich de plaats van die boom toe-eigent. Ben je mee, Serge?
Nee, ik stel dat al de andere lezen die gratie van hem.
Dat. De koning, het is de koning die hier voorgesteld wordt in die boom. Het nieuwe Eden dat hij aan het creëren is, is Babylon. En wat is het centrum van Babylon? De koning zelf. Hij die het opperste gezag en alle macht bezit en iedereen leeft en wordt onderhouden door hem. En geniet bescherming door hem. Zo ziet hij zichzelf. En hij breidt uit en vervult de ganse aarde. En alles is onder zijn heerschappij. Dus eigenlijk is het een volledige parodie op wat dat God in eerste instantie bedoeld had voor de oorspronkelijke mens. Die uitbreiding, maar die verschil dat de koning zich de plaats toe-eigent die alleen God toekomt. Dus dat is eigenlijk een parodie van de gevallen mens die een nieuw Eden opricht en zichzelf ziet als de boom des levens, bij wie de alles leeft en bescherming geniet. Dus zie je wat er eigenlijk gebeurd is, dat het verhaal van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dat dat gewoon verder gaat. Want in hoofdstuk 3, wat hebben we gezien? Wat deed de koning? Een beeld oprichten voor zichzelf. En dat was niet dat hij zei van, ik ben God en jullie moeten mij aanbidden. Nee, hij verheerlijkte, of hij wou, dat alle mensen de heerschappij, die hem toebehoorde, en van wie dat Babylon een uitdrukking was, die daar als symbool gezien werd in dat beeld, dat iedereen zich daarvoor neerboog en erkende. Dus eigenlijk was zijn oprichten van zijn beeld een regelrechte aanval op de plaats die God alleen toekomt. En nu zien we dat in dit hoofdstuk daarmee verder gegaan wordt. En dat de koning daarop eigenlijk aangepakt wordt. Op die plaats die hij zichzelf toe-eigent. Zie je het verband? Serge? Is het een beetje duidelijk aan het worden? Er zijn die beelden lopen in elkaar, hé. Natuurlijk houdt die boom vast, en dan die opdracht aan Adam, maar die dingen moet je, dat vloeit in elkaar, je moet dat samen zien. De mens die van God afvallig is, wil een wereld creëren, een nieuw Eden, waarin dat hij zelf God is, en centraal staat, en het middelpunt vormt. En alles en iedereen moet daarvoor buigen en uit zijn hand leven. Is dat niet wat je eigenlijk ziet ook in de wereld rondom ons? Ik zie vaak zulke mensen in de winkel komen. Mensen met heel veel vermogen en meestal zijn er altijd zo'n aantal van die lakeien bij. En die meneer mag dan zeggen, al wat hij wil. En ik zeg van, mensen, laat je hier eigenlijk zo behandelen. Maar vriendelijk is die meestal niet tegen zijn lakeien. Maar al die mensen slikken dat. Zijn dat lakeien?
Lakeien.
Ja, wat ik wil bedoelen, Mario, is dat er mensen zijn die gelden in onze maatschappij, die rijk zijn, die vermogen hebben, dat er altijd andere mensen rondlopen. Achter hun hielen. En ze worden behandeld, ik kan niet zeggen, like, puntje, puntje, puntje. En ze slikken het allemaal, maar die mensen. En waarom slikken ze dat? Omdat ze hopen ervan te kunnen genieten. Maar in elk van zo'n figuur zie je eigenlijk de Nebukadnezar in het klein. En eigenlijk schuld aan ieder mens. Maar we zijn allemaal mensen die van nature als zelf tot God willen zijn. En een eigen wereld creëren. Dat er andere mensen ons moeten respecteren. En waarin we allemaal graag onszelf afmeten aan de ander. Om wat te laten zien hoe goed dat we zijn. En liefst de andere plaats nummer 2 en ik op plaats nummer 1. En als er taart op tafel komt, het is een groot stuk en twee kleine stukken, dan vinden we altijd dat dat grootste stuk voor ons is. Dat is toch niet Nebukadnezar in het klein? Of niet? Dus komt behoorlijk dicht bij wat hij hier vindt in dat stuk. Maar zien we dat er in die droom al opgesloten ligt? Dus het eerste stuk lijkt heel positief en heel mooi. En dan volgt het tweede gedeelte. Dan wordt er plotseling aan die droomwereld een einde gemaakt. Want die boom denkt dat hij de allerbelangrijkste boom van de wereld en van heel de kosmos is. Een kosmische boom. Maar dan komt er een hemelse houthakker neergedaald. En die hemelse houthakker maakt heel duidelijk dat die een boom die van zichzelf denkt dat hij een kosmische boom is, die het middelpunt van de wereld is, dat hij eigenlijk maar een gewoon schepsel is. Maaksel. En geen maker. En hij kondigt aan, uiteindelijk, vers 14, hij riep luide en sprak al dus houten boom om en kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooit zijn vruchten, het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. Een boom wordt te gronden gericht, maar niet volledig. Hè? Wordt niet volledig te gronden gericht. Er is een stomp die blijft staan. Maar die stomp wordt wel verzegeld met een band van ijzer en koper. Straks gaan we zien wat de betekenis daarvan is. En dan springt het beeld ineens om. Want van een boom gaan we het nu hebben over...
jong groen.
Niet over jong groen, maar er wordt gezegd dat er in dat jonge groen zal te vinden zijn. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden... hij bevochtigt. En hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Dus van een boom gaan we hier over naar een mens. Dat beeld verspringt hier ineens. Let daarop. Het is een visioen, hè? Daar ga je veel tegenkomen ook in boede openbaring. Dat de beelden ineens verspringen. Tjak, 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 tjak. Soms 2-3 keer achter elkaar. En als je niet mee bent, ga je een boom in.
Ja.
Dat is een mensje. Is je niet mee, Germain?
Vers 16, dan kan je wel een beeld van de mens
zien. Ja.
Wat is dat dan? Ah, ja.
Dat had ik wel eens aan.
Ah, ja, ja.
Maar in vers 15... zie je toch al dat overhoud,
ja, dat
en het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd. Dus er wordt al sprake van een hij. En hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Dus hij wordt onderscheiden van het gedierte. Hij en het gedierte. Juist, hè? En dan zie je dat er staat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven en 7 tijden zullen over hem voorbij gaan. Dus er gaat een drastische verandering plaatsvinden. Die persoon die hemzelf het middelpunt van de aarde waant, en bij wie zijn gratie dat alles leeft en bestaat, en beschutting vindt, die persoon zal vernederd worden. Vernederd naar een lager wezen, gelijk aan de dieren. En hij zal leven als de dieren. Maar dat er staat, en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd. Weet je wat dat wil zeggen? Nog nooit bevochtigd geweest door de dauw des hemels en een nacht buiten slaapt. Dus je gaat niet meer slapen onder de mensen in een bedje, maar slapen onder de
hemel.
Net zoals de dieren des velds. Dat wil die uitdrukking eigenlijk wel zeggen. Die wordt onder de dieren gevonden. En hij zal hem ook voeden Maar hetgeen dat de dieren zich voeden. Maar dat zal voor een bepaalde tijd zijn. 7 tijden zullen hem voorbij gaan. 7 tijden, dat is hier onbepaald. Ja, sommige uitleggen zijn direct 7 jaar, dat staat hier niet. 7 tijden. Het getal 7 in de Bijbel heeft altijd een bepaalde, volkomen periode aan. Welke periode had dat zin voor de koning? Wel het moment dat hij hem, uiteindelijk wordt hij vernederd wordt door God, totdat hij hem verootmoedigt. Voilà. Dus dat is die ganse periode. 7 tijden, een volkomen tijd die er zal overgaan. Vers 17, dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstaat. Dus wat moet die persoon, wat zal die persoon uiteindelijk moeten erkennen? Dat hij hemzelf niet de macht in zichzelf bezit, maar dat hij zelf maar een schepsel is. En de macht dat hij had, toebedeeld heeft gekregen van God de Allerhoogste. Want het is God die verhoogt en het is God die vernedert. Dat is wat de droom, kort samengevat, eigenlijk al te kennen heeft. Ja? Is dat voor iedereen te volgen? Ik ben nou heel blij dat je zoveel op al details ziet. Dat is een goede evolutie onderhoes. Vers 18. Deze droom heb ik koning Nebukadnezar gezien. Hij nu Belshazzar, zegt met de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk bij de uitlegging niet kunnen bekendmaken. Doch gij zijt ertoe in staat dat de geest der heiligen goden in u woont. Nogmaals, zegt de koning, opnieuw, weerom. De droom is eigenlijk ingesloten door 2 keer dat de koning van overtuiging is toegedaan dat Daniel de man is die het hem kan uitleggen. De wijzen kunnen het niet, maar Daniel kan het wel. En voor Daniel is er een heel andere situatie hier dan in Daniel hoofdstuk 2. Toen daar de koning hem vroeg om de droom en de uitlegging, toen moest hij vragen om even tijd voor hen te krijgen en te gaan bidden. Gods aangezicht te zoeken om de droom en zijn uitlegging bekendgemaakt te worden. Maar nu vinden we dat Daniel meteen inzicht geeft en wat de droom betekent. Vers 19. Toen stond Daniel, wiens naam Belshazzar is, voor een ogenblik verbijsterd en zijn gedachten verontrusten hem. Niet alleen Nebukadnezar is verontrust over wat hij gezien heeft, al begreep hij het niet, maar Daniel begrijpt het maar al te goed. En hij is zeer verontrust. En hij is verbijsterd van wat dat hij ziet. Omdat hij maar heel goed weet wat de droom betekent. En de koning ziet dat. En de koning zei de Belshazzar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Wat valt er hierop tussen over de relatie van Daniel en de koning? Zijn een bijzondere band met elkaar, inderdaad. Want kijk eens naar Daniel's reactie. Belshazzar antwoordde, mijn heer, mogen de droom hun helden die u haten en zijn uitlegging uw tegenstanders. Wat wilt u dan mee zeggen? Nee, er is geen haatdragend gevoel in het hart van Daniel ten opzichte van die koning die zijn eigen volk wel eigenlijk het land weggedreven heeft, die de tempel verwoest heeft en alles wat erbij hoort. Ten aanzien van de koning is Daniel zeer loyaal en trouw en wenst hij ten allen tijde het goede voor de koning. Zoekt hij het goede. Ik denk dat een heel belangrijk principe is voor ons allemaal. Hij staat in dienst van een koning die zijn volk enorm veel schade heeft toegebracht. Maar we vinden geen haat of geen vijandige gevoelens. Of hij lacht niet als hij die droom ziet. Van, ha, 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 ha. Ja koning, ik had u zeggen. Er is een diep respect voor de koning. Hij wenst alleen het goede voor hem. Dat is de belichaming van dat we er ook in onze maatschappij moeten staan. Dat is wat de Heer ook zegt van, bid voor uw vijanden. En in principe was de koning toch een vijand van Daniel? Of niet? Het vorige hoofdstuk waren de vrienden bijna omgekomen in de vurige oven, hè? Het hoofdstuk ervoor was Daniel en zijn vrienden bijna omgebracht met al de raadgevers, omdat de koning zijn gedachten niet kreeg. Nee, Daniel ging ook omgebracht, nee, met zijn vriend. Want Arioch stond er aan de deur, hè? Knok, knok. Dus... Maar Daniel is hem zeer goed gezind. En hij wenst dat dat zijn vijanden toekomt, maar niet de koning zelf. De vijand van de koning, toch wel te verstaan. Hè? En dan begint de uitleg, vers 20. De boom die hij gezien hebt, die groot en sterk is, die groot en sterk was, welkes hoogte tot de hemel reikte, en die over de hele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des vaals huisde, en welk stakken het gevolgde des hemels nestelde, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Dus Daniel, niet tegenstaande dat hij bijzonder respect heeft voor de koning, draait hij er wel geen doekjes om, en zegt hij wel tegen de koning, hoe dat de vork in de steel zit. Hier zit dat koning, zegt hij. Die ferm uit de kluiten gewassen boom. Vers 23. En zo omschrijft hij eigenlijk de hele eerste gedeelte van de droom. In één zin. En dan zegt hij, vers 23, dat nu de koning een wachter en heilige heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei de houten boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper in het jonge groen van het veld. En door de dauw des hemels worden hij bevochtigd en zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat zeven tijden over hem zijn voorbij gegaan. Dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogsten over mijn Heer de koning. Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen, en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des velds. Men zal u gras te eten geven als de runderen, en u door de dauw des hemels laten bevochtigen, en zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Ik denk dat dat spreekt voor zichzelf, niet? Dat men echter zeide de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent uw koningschap zal bestendig zijn van het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Dus het feit dat die stomp blijft staan, dat die verzegeld wordt, laat zien dat dat koningschap niet zal overgaan op iemand anders. En dat er een pauze ingelast wordt. Tot op het moment dat die koning erkent dat de heerschappij niet bij hem ligt, maar bij God. Dat God de Allerhoogste, de hoogste macht is. En dat God het koningschap geeft. En dat niet dat koning Nebukadnezar dat in zichzelf bezit of zelf verworven heeft. Maar dat het hem van hoger hand gegeven is. Met andere woorden, Nebukadnezar niet de Allerhoogste macht is. Maar dat de God van de hemel de hoogste macht is. Vanaf dat moment, als Nebukadnezar dat erkent, vanaf dat moment zal ook zijn koningschap hersteld worden. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden. En dan zien we dat Daniel er aan toevoegt in vers 27, hè, wat ik ook al gezien, doorgegeven heb in het overzicht. Daarom, o koning, raad mijn raad u welgevallig zijn. Met andere woorden, je adviseert de koning meteen. En wat zegt hij tegen de koning? Doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens de ellendigen, of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. Wat wil Daniel dan mee zeggen? Dat hij goede werk moet doen om zijn hemel te verdienen?
Ik vond dat wel ook zo, om dat teniet te doen. Dat ik dat niet kan doen, ik voel het begrip het ook niet.
dat mijn kracht en mijn training komt ten opzichte van God. Rechtvaardigheid betekent bij een
recht doen. Het feit dus is dat hij nu herrecht doet.
Dat hij zichzelf voltoeëint.
En dat hij geen erbarming heeft voor ellendigen.
Ja.
Maar hij is zo'n groot...
Dat hij nodig voor...
Er zijn heel veel... Heel veel arme mensen in het rijk.
Dat hij regeert dus. Komt neer dat hij omgaat met zijn macht. En dat hij die macht toepast.
Voilà. Inderdaad. En dan moet hij... breken met de manier waarop dat hij dat tot nu toe gedaan heeft en anders gaan doen.
Maar in vers 19 is het ook de koning zei de vijfde zaar laat de droom de regering die niet gaat rusten.
Ja.
Dus het is eigenlijk de koning die zegt tegen Daniel dat hij niet moet verontrust zijn over die droom.
En daarmee bedoelt hij uiteindelijk te zeggen, Mario, van je ziet dat hij gechoqueerd is,
ja,
maar dat het hem niet mag weerhouden om erover te spreken wat hij gezien heeft. Ja. Het is voor Daniel op zijn gemak te staan, van Daniel, zeg het maar. Zeg het maar wat hij ziet. Want de koning voelde al nattigheid, hè. En daarom zie je de relatie tussen die twee, dat we er juist komen van te zeggen van...
Dat hij hem houdt, alleen en slechte dingen toedroogt, dat hij trouw is aan dat koningschap, waarom dat hij gebracht is door God.
Ja, en dat de koning anderzijds ook respect heeft voor Daniel, want anders had hij dat ook niet op die manier zeggen. Mm-hmm. Je mag niet vergeten dat je koning Nebukadnezar maar geen enkele koning van u kan vergelijken. Hè? Er is niemand die zo'n macht heeft, zo'n absolute macht, like die koning. Wat hij zo deed, ooit eraan, hè? Hij had absolute macht, er moest maar niemand verrekening om. Zijn woord was wet. En er kon hem niemand tegenspreken. O wee je gebeend dat je hem tegensprak.
Goed, mensen zijn het wel durven van Daniel te zeggen, beek met uw zoon.
En dat doet hij in de stijl van de profeet van het Oude Testament, die dat iedere keer ook deed met het volk van God. Inderdaad is het zeer gedurfd om dat te doen. En dat toont ook hoe dat Daniel ook getrouw is in het overbrengen van de boodschap. Want Daniel beseft dat er bij God altijd ruimte is om tot inkeer te komen. Het is niet zo, als dat hier gezegd wordt... dat daarmee alles vast ligt en dat het zo moet zijn. De ruimte wordt gegeven aan de koning om zich te bekeren, tot inkeer te komen. Want hoe lang duurt het nog voor dat gebeurt, doordat er hier in die droom wordt aangezegd?
Een jaar
zit er dat tussen.
Dus eigenlijk had al een jaar tijd gehad, zodat hem erover te bezinnen eigenlijk.
Dat is de bedoeling. Daarom wordt het ook ons zo aangezegd.
Ik begrijp nog steeds niet dat Daniel, vooraf wordt de koning zijn probleem door dat visioen duidelijk gemaakt van je zich een plaats toe-eigen wat hem niet toekomt. Dat dan moet erkennen dat God daar boven staat,
mm-hmm,
dat hij niet degene is voor wie alles onder beschouwd en gevoed wordt.
Mm-hmm.
En dan komt het nu ook weer volgens de raad van Daniel, dat ik daarin, zijn beleid is niet goed.
Mm-hmm.
Dus de manier dat hij op regeert, dat is niet overeenstemming. Mm-hmm. En wat zegt Daniel als raad? Pas je beleid aan, en dan komt het weer goed. Dus ik sta niet van zijn probleem dat eigenlijk een aanhoudbaar probleem is van elke mens, en dat die zijn macht door omstandigheden zo kunnen groeien is, tot die proporties, dat hem op een gegeven punt de hele toornig gemaakt heeft, van je verheft je boven je eigen stand. Komt daarvan terug. Dat samengaat met zijn probleem hoe dat hij zijn regering uitvoert. Ja. Toen wij eigenlijk beginnen denken van, als je dat probleem hebt dat eigenlijk elke mens mee geboren wordt, hè, want wij soms zouden laten doen, zouden allemaal in Bukadesars worden, niet heb ik dat al meer als bij een ander, dat hem door gerechtigheid te doen, Voel ik mij af, wil dat dan zeggen, als je gerechtigheid doet, herken je daarmee dat God dan boven je staat. Want als je naar Daniel zegt.
Wat Daniel vraagt, wat dat Daniel vraagt, is niet zomaar even de koning zijn beleid aanpassen. De heersers, die typerend zijn voor deze wereld, waarvan dan Nebukadnezar een voorbeeld is, heersen over anderen. Wat Daniel de koning toe oproept, is een dienend koningschap, ten dienste van de mensen. Dus, om van een heerser een dienaar te worden, terwijl iets moet serieus veranderen, nee?
Dat is niet echt om de macht zelf, of wie de macht heeft, maar hoe dat de macht dat hij beseft wat dat de macht ligt en van waar dat hem komt en hoe dat naar hem toepast.
Mm-hmm. Jezus heeft al letterlijk gezegd, niet heersen over elkaar, maar elkaar dienen.
Inderdaad.
Daarmee dat de Heer Jezus ook de voetenwassingen deed en zei tegen de discipelen van, luister, ga je bereid, waarom dat gaat doen.
Ja, inderdaad.
Dat is de basis van het basisprincipe, toch? Van zijn rollen als dienende koning.
En dat ligt er hierin opgesloten, want iemand die het de macht dat hij had, ziet als dat hij zelf verworven had, dat hij zelf zijn eigen toegeëigend had, gaat er nooit toe komen om anderen te dienen. Je moet eerst beseffen dat het je gegeven is, dat het een haven is, die je gegeven is, die je toevertrouwd wordt, waarmee hij God moet dienen. En vanuit dat dienen van God anderen dient. Anders kan dat niet komen. Dus, snap je, wat Daniel zegt, is niet zomaar even koning, geeft wat almoesjes aan de mensen, en probeert een beetje, ja, rechter door zee te gaan. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt wel dat hij een resolute ommekeer moet brengen in zijn manier van beleid, die voortvloeit uit een andere kijk op hoe dat hij moet regeren, doordat hij ook hetgeen dat hem toevertrouwd is, of dat hij bezit, anders van gaan zien. Ja. Dus het gaat veel verder.
In dat opzicht kunnen ook zien mensen die gewoon, gelijk in de katholieke kerk, daden stellen die uiterlijk in orde zijn, eigenlijk niet God dienen, maar dat gewoon een plaat van God. En dat is geen Daniel vraagt meer, want dat is iemand die oprecht zo handelt, in Gods ogen, die heeft een ommekeer meegemaakt van eerst naar die naar.
Ja, en anders kan het niet.
Anders kan het niet.
Ja, het gaat ver, hè. Dat is waar Daniel eigenlijk op aanstuurt. Dus vers 28 zegt, dit alles overkwam koning Nebukadnezar. En dan vanaf vers 29 beginnen we hoe dat het eigenlijk werkelijk gebeurt. En dat gaan we komen voor de volgende keer, want het is 29. Ik denk dat het goed is om hier te staan.
Ja,
mama.
Het is mooi.
Ja, ik mag daar niet meer aan beginnen, want dan moet ik halverwege haar gestoppen.
Ja, het is
in de
hoofd
was
dat
de
zijn, de
koning laat
hem
inderdaad
uw laten
pakken.
Ja.
Heel
nederig
om, de koning.
Moet je zeggen dat de vriendschap
los? Wel, een vriendschap gaat natuurlijk heel ver, maar je ziet dat
het is een afstand door de macht, maar ze zijn akkoord ergens toch wel.
Samenwerking ergens.
Op een bijzondere manier en niet meer of een ander ding, want.
Ja.
Daniel heeft natuurlijk de koning ook al gediend vanuit die eerste droom uit te leggen. En dat dat ook gerespecteerd van Daniel.
Ja.
Ja, ook de neer.
Maar dat wel niet begrepen. Dat heb ik dat nu ook weer nog niet begrepen. Het feit
dat Daniel ook gericht wil worden was bij koning.
Omwille van zijn visie.
En dan zie je dat Toussaint wat dichter en dichter met elkaar toegroeien.
Ja.
Ja,
ja, we zien dat nog.
Op een reden kun je gewoon worden. Paris is toch vroeg op en na. Dat is goed, dat voelt bij je. Is dat recht?
Ik slap van je hand nog niet. Doe en hoe al toe.
Dat is wel raar ook al zo.
Ja, ja. Zeer geliefd. Ja. Zeer geliefd. Zijn er nog vragen over of is het al heel wat duidelijker geworden?
Check
it out, bro. Door die jongen, ah, ik heb het door.
Dat is een redelijk ambetant, denk ik. Die koning Nebukadnezar, die zo uitzonderlijk vele macht heeft, begrippen niet goed, het is hem toegestaan van God, en begrippen niet goed dat zo kan uitbreiden, dat zo'n groot koningschap geweest heeft. Het God dat koningschap laat bloeien, omdat het niet wel duidelijk maakt aan de wereld op dat moment? Of is dat gewoon veel te ver gezocht? Omdat ik klap van een boom die overkoepelend is, dat wereldbeeld, die koning Nebukadnezar, die quasi toen binnen heel de gekende wereld in zijn macht had, was dat de bedoeling dat gewoon volk, die arme luzekes en allemaal, en al die andere mensen dat ook gewoon zien? Of is dat eigenlijk juist...
God heeft hem die macht toevertrouwd, en het is dan Nebukadnezar om die macht goed te gebruiken.
Toen moet hij toch ook bijzondere resten in doen van God? Anders vertrouwt God dat toch niet toe aan een...
Bijzonder, God heeft hem gewoon die macht gegeven. En ja, de ding is, ligt daarvoor bij God, dat hij hem zo een bijzondere macht toebedeeld krijgt. Maar niet aan Nebukadnezar zelf.
Ik vind dat bijzonder hoor. Dat is heel mijn bro, dat die ene mens zoveel macht krijgt van God. En nu dan zie je dat die macht ook uitgeoefend wordt, dat je dan ook wel vrouwen staat en heb een paar duizend mensen, nee, het is miljoenen mensen en die denkt dat dat een invloed uitoefent. Dus dat je ergens een beetje, ook God wel leert beter begrijpen, dat is misschien te ver gezocht. Maar ergens zoek ik meer wel een begrip dat God dat komt van die ene mens, al die macht te geven en wat dat zijn bedoelingen erachter echt is. Een broer. Is het de bedoelingen van die persoon centraal te staan en dient dit dat gezien wordt? Dat God zichzelf wil verdoedelen? Of heeft echt een doel dat, of dat we nu met de Bijbel bezig zijn, dat toevertrouwd is, dat met ogen en plouter is, dat die aan andere mensen onder de duizenden jaren later wil tonen aan de hand van dat verhaal wie dat is? Of hoe dat tegen de ding van koningschap en heerschap bijstelt?
Maar ik denk in ieder geval dat dat een bijzonder iets was voor zijn eigen volk. Dat het uit het land verdreven was door die koning, onder zijn macht komt, net zoals zoveel andere volken, waarvan dat God duidelijk laat zien van, hoe geef ik hem zoveel macht, en doet niet met die macht wat dat hij wil.
Aan Gods volk toen.
Ja.
Als voorbeeld aan ja. Gods volk.
Ja. En is het dan niet opmerkelijk vanuit dat oogpunt dat die koning die zo'n macht heeft en die inderdaad die macht op een zeker moment ook echt misbruikt heeft, dat God zo'n man die eigenlijk helemaal ontaard lijkt en dat God zelfs zo iemand nog kan terughalen en tot inkeer brengen. Wat leert dat dus over God? Valt er ooit iemand buiten zijn mogelijkheden om terug te winnen? En ik denk dat God vooral die dingen ons dat wilt laten inzien.
En de vraag van de historie is ook, en je ziet het ook vanuit een aardse standpunt, hè? Maar voor God, die macht dat ik bekend is, dat was zonder zoveel. Hè?
Ja.
Dus in onze ogen is dat
gigantisch,
maar in onze ogen, dat staat er dan voor. Niet echt veel, hè? Dus ik kan dat ook weer zo naar de weg leggen. Van ons aardse kunnen dat wegvragen. Ja. Die
zijn
nu
boven,
hè.
Dus
er
maar
van op
de
naden
te kijken.
Ja.
Ja, inderdaad, nee, het koningschap ook wel, maar dat vind ik niet van. Nou.
Waarin?
Ja, ik vroeg me gewoon af wat dat een bedoeling hadden, dat, like Daniel, wordt altijd Daniel genoemd. Want de drie vrienden zijn met de nieuwe naam altijd. In het vorige seksje is dat echt wel iedere keer Daniel en toen de drie vrienden apart.
Ja. Daar kan ik niet meteen op antwoorden wat de reden daarvan is. Ik ken daar nog niks specifieks.
Het viel nu op gewoon omdat erbij zegt hij dat naam wel ze zagen genoemd dat hij.
Ja.
Maar daar kan ik zelfs moeten kijken weer in hoofdstuk, hè, want ook uit de voorgeschiedenis, dat kinderverhaal, het is inderdaad die naam dat je ontdoet.
Ja, Sadrach, Mesana, Abednego.
Ja, hé.
En Misael, Azaria en... Hananel, ja.
Ja.
Ik heb ooit geforceerd van hun Hebreeuws naam te onthouden.
Ja.
Voordat ik boekte, dat ik zei, ik kan het echt doen, maar op de duur op dat ook al in het video.
Nee, dan moet ik het antwoord voorlopig nog schuldig opblijven. Misschien kom ik er wel nog iets over tegen, maar...
Oh, het koningschap toen van Salomo, was dat toen nog groter? Of het koningschap van Nebukadnezar? Dus...
Veel kleiner.
Nog
veel kleiner.
Salomo reageerde
over God.
Het grootste ooit geweest in de oudheid. Ja. In de oudheid. Nu zijn er zijn nog groter rijken gekomen achter dat rijk.
Het grootste was die van Mongolië.
Ja, het grote was dat van Mongolië, van Genghis Khan. Dat was nog groter. Maar
dat was
niet nee, nee, maar ja, die labels, ja, dat is gewoon, ja. Het ja, valt
weer op de geschiedenis.
Ja.
Kublai Khan,
ja. Maar zijn macht was groter dan die van Genghis Khan in die zin dat hij hem alleen over alles besliste.
Nebu.
En beslist over alles. Daarom had hij ook dat gouden hoofd genoemd. Er is niemand die zo'n absolute macht gekend heeft, like hem.
Dat wordt ook gezegd in die denken, ja. Dat wordt
gevestigd. Maar zelfs van dat rijk van Salomo het grootste was, omdat...
Nee, absoluut niet.
De koning daar van... Wat
Sheba.
Sheba, weet je, kwam aan allemaal, ik dacht dat een deel het grootste was.
Ja, maar het rijk Israël onder Salomo was in de dagen van Salomo op het grootst, ja. Qua domein, qua territorium. Ja. Dat is een feit. Ja. Maar op zich, qua oppervlakte, stelde dat niks voor in vergelijking met dat hier.
Ook
als je zelf die dingen lezen, zo, en kan je
er
dan
nog een beeld van
vormen. Oké, okay. Gaan we samen afsluiten naar gebed? Of Mario, wel zeg maar. Ja.
Die heet de
Leerdal. Ja.
Een heiligstal.
Oh, ja.
Dat het onbeeld meegegeven wordt dat dus die boom des levens in het Hof van Eden.
Moet zover in die zon.
Mag het zover in die zon?
Nee. Zie veel eer het beeld dat God het de hemel neerdaalt voor te gaan kijken dat het was in. En Babel, en Babel blijft ook, hè? En Babel ja, dan, ja. Dat is een beetje de gedachte die erachter is en het oordeel dat erop volgt, ja. En het is Nebukadnezar die zegt dat het hemelse wachters zijn, de symbolwoordingen. Dus het gaat gewoon om hemelse wezens, engelen, hè, natuurlijk.
Dat is nog van Gods hand.
Natuurlijk. Ze handelen niet zelfstandig. Hè. Nebukadnezar ziet dat dus zo in zijn visioen, maar het is Daniel die zegt van het is Gods, de Almachtige, die besloten heeft. Ja. Het zijn niet die engelen op zich die daar even solo slim spelen.